In ieder geval, Hemelse Vader, wij danken u zozeer voor deze nieuwe avond, ons gegeven, uw genade, dat we samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor die liefdevolle naam die ons gegeven is, die boven alle namen is, en dat we zo mogen vertrouwen op onze levende God, die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Heer, dat onze harten zo open mogen staan om te ontvangen de dingen die gij zo gereed zijt om uit te geven. Heer, zodat het mag zijn tot aan ons goed en zodat we mogen groeien in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Want dat is hetgeen, Heer, waarvoor we hier zijn, waarvoor gij hier nog op deze aarde hebt gelaten, zodat we een ware gemeenschap met hem mogen hebben en dat we hem mogen kennen en dat we door dat woord heen mogen zien, Heer, wat hij tot ons te zeggen heeft. En dat we zo mogen verwachten, Heer, dat gij ons ook deze avond zo wilt onderwijzen, de dingen die van u zijn. Vader, we dragen zo deze avond aan u op en bidden zo uw zegen ook voor hen die ziek zijn, Heer, dat gij nog een werk daar doet, dat gij bemoedigt en versterkt en opbouwt. Gij kent ieder hart en weet wat ieder nodig heeft, ook hier voor ons, Heer. Dat gij zo in ieder hart ziet en ziet, Heer, wat de moeite en soms het verdriet is en ook de bemoediging die nodig zijn. Vader, dat in alles we mogen zien dat we een God hebben die met ons meegaat en die ons voorgaat en die ons leiden wil en die ons wil laten zien, Heer, de dingen die hij voor ons heeft, omdat we zo mogen leven met hem. Vader, dat we niet het proberen om het zelf te doen, niet onze eigen wetten vormen, maar Heer, dat we zo mogen volgen, Heer, in alle vrijheid. Vader, we dragen zo deze tijd aan u op en bidden dat gij deze lippen naartoe wilt zalven. Tot uw eer en heerlijkheid, Heer, dat we in alles mogen zien. De goede hand van God. En we danken u ervoor. In Jezus' naam. Amen. Het laatste wat we bekeken hebben in wat we tegenkomen in 2 Petrus. Het laatste vers daarvoor is hoofdstuk 3 vers 18. Dat is het laatste vers in 2 Petrus. En dan lezen we daar dat groeien in genade en kennis, toenemen, wassen van de Heer Jezus Christus, van zijn persoon, dat we hem leren kennen. Dus daar gaat het over, daar gaat het ook over in de hele Bijbel natuurlijk, van begin tot eind, dat we mogen groeien. En dan gaan we die persoon eens verder bekijken, want dat is al een heel tijdje geleden dat die persoon gekomen is. Ja, en dat we aan die persoon zijn gaan denken. Dus helemaal in het begin. Maar we gaan eerst even naar het begin dan van het Nieuwe Testament. En dat is Matthäus. Matthäus. En zondag hebben we nog even gekeken naar Lucas. Misschien dat we daar zo ook komen. En eerst even Matthäus. En dan lezen we daar in Matthäus. Van het eerste gedeelte gaat natuurlijk over die geslachtsregister, maar dan daarna krijgen we dat gedeelte dat ons laat zien, de geboorte van de Heer Jezus. Dat begint bij vers 18, en de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, zo staat het hier, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En Jozef, nu haar man, alsof hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alsof hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verschenen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids. Nou, je hebt dus het geslachtsregister hiervoor, en dat wijst dat hij de zoon van David is, hè. Dus, je ziet dat van hoofdstuk 1, vers 1 tot vers 16, daar staat het, Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Dus je weet, het geslachtsregister heeft te maken met Jozef en het andere met Maria. En dus Jozef, die zoon van David, weest niet bevreesd. Een van die mooie dingen, we hebben zondag ook nog even naar gekeken, dat we niet bevreesd hoeven te zijn, dat we mogen rusten in de Heer Jezus. Zo. Wanneer je dat leest, wees niet bevreesd, dan zie je ook direct weer dat je leert de Heer Jezus hierin kennen. Want die heeft onze vrees op zich genomen. Dus het is niet de bedoeling dat we vrezen. We hebben wel die neiging naartoe. We zien tegen dingen op. We hebben een vrees voor dingen. Kunnen we wel zeggen van niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Wanneer we tegen dingen opzien. Dan zit er een zekere vrees in. En we lezen in 1 Johannes het 4e hoofdstuk. Vers 18 daar. Dat de volmaakte liefde. Die drijft de vrees buiten. Zo, dan is het niet meer, nou, ik ben stoer en machtig. Nee, het is een kwestie van, ik hoef niet te vrezen. Want de liefde van de Heer Jezus, die is in me gekomen. En die drijft die vrees eruit, want de Heer Jezus heeft die vrees op zich genomen. Hè? Dus houd dat de vrees niet bevreesd. Marie, uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Dus, die engel die naar Jozef kwam, die zag dus dat Jozef bevrijd was. Huh? En ik denk dat die engel die naar jou toe komt, die ziet, je bent bevrijd. En dan, hey, zeg, je hoeft niet bevrijd te zijn. Huh? Nou, er klopt wel eens een engel aan je hart, hè? En die laat dan zien. Oké, dat is, hey. Remco, waarom ben je bevreesd? Hè? Nou, ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik ben nergens bang voor. Maar daar gaat het niet over. Het gaat niet of ik ergens bang voor ben. Maar er zijn dingen in het leven die we vrezen. En dat ziet de Heer dus. Hè? Die zegt, hey, dat is niet nodig. Dat is ook niet de bedoeling. En zie je tegen dingen op? Ja, die kom je tegen. Hè? Dingen die je tegenop ziet. Of noem maar op, moeilijkheden. En dan zit er een vrees in. En die vrees, die geeft dus een reactie in je leven. Huh? En als die vrees een reactie geeft, dan is dat geen goede reactie. Huh? Dat is nog nooit een goede reactie. Hè? Dat is altijd een verkeerde reactie die de vrees voortbrengt. Dus je ziet ook waar die vrees dan vandaan komt. Hè? Dus houd dat in de gaten. Dus God die zegt iedere keer tegen je, vrees niet. Hè? Nou, de Heer Jezus is dus gekomen, zodat we niet vrezen. Dus je leert hem kennen hierin. Hè? Dus we kunnen dit natuurlijk wel gauw doorlezen en zeggen, wees niet bevreesd, dan gaan we verder. Nee, maar daar is de Heer Jezus voor gekomen. En dan lees je dat ook. Als je eventjes verder leest, dan zie je dat ook. Want er staat... Dat, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zie je dat? Zo, dan, die zonden, dan wordt daar al mee gerekend. Dus dan hoef je niet meer bevreesd te zijn. Jozef, zowel als Walter Maria... Die hadden allebei de Heer Jezus nodig. Hè? Die hadden allebei de Heer Jezus nodig. Die konden geen van tweeën zonder de Heer Jezus. Het is mooi dat hij ook voor hen gekomen is. Hè? Dat is heel wonderlijk als je denkt dat is dan de stiefvader en dan heet de moeder. Maar hij is ook hun God. Hè? Dus als je dat allemaal zo leest en overdenkt. Dit alles is geschied omdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is. Dus je ziet, alles moet in vervulling gaan. Als je denkt dat alles in vervulling gaat, dat we lezen in het woord van God, dan is dat wel heel bijzonder natuurlijk. Dat je kunt verwachten dat al de dingen die God beloofd heeft, hoeveel beloftes zou er zijn... Die God al ingevuld heeft, als ik het zo mag uitdrukken, sinds het begin. En dan is mijn vraag, heeft God wel eens gefaald in een van die beloftes? Dus zou die nu falen in een van die beloftes die hij jou gegeven heeft? Dus als hij tegen je zegt, vrees niet, is er dan ook een reden om wel te vrezen? Nee. We willen graag een beetje een excuus hebben natuurlijk voor onszelf. Dat we toch wel een beetje reden hebben om te vrezen. Hè? Ik denk aan iemand die zegt dat we al onze bekommernissen op hem werpen. Al onze zorgen. En dan zegt iemand tegen me, mag je dan helemaal niet meer zorgen? Nou, dat is dan niet de bedoeling, hè. Maar het is zo natuurlijk om dat wel te doen, dat we zijn er zo aan gewend dat we eigenlijk graag wat zorgen in de hand houden. Want anders dan voelen we net of dat we helemaal lege handen hebben. Het is juist de bedoeling dat we lege handen hebben. Dat we alles aan hem overgegeven hebben. Nee? Dus dan, als je alles aan hem overgegeven hebt, je houdt niks meer vast, dan ben je ook niet meer aan het vrezen natuurlijk. Maar zolang je iets vasthoudt, dan heb je reden om te vrezen, want dat kun je nog kwijtraken. Terwijl het juist de bedoeling is, dat je het kwijtraakt. Je ziet hoe tegenstrijdig dat we als mensen vaak zijn, hè. Heel apart natuurlijk. Je zou zeggen, nou als je de Heer Jezus die zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, dan zou je zeggen, nou, dat is het. Hè? Of liever gezegd, nou, dat is je van het. Hè? En hier kan ik naartoe gaan en ik kan alles neerleggen. Ik ben al mijn zorgen, al mijn moeilijkheden, al mijn bekommernissen, wat je ook moet doen, die ben ik allemaal in één keer kwijt. Ik leg ze allemaal bij hem neer. En dan zeg je, ik moet wat overhouden. Zo is die mens, hè? Zo is die mens. En het is ook interessant als je dat leest over bijvoorbeeld het volk Israël, want dat is natuurlijk altijd dat voorbeeld. Wanneer God zegt tegen ze, nu ga ik je dat land geven, maar dan ga ik het je geven, ik zal het even zo uitdrukken, beetje bij beetje. Want als ik het je allemaal in één keer geef, dan kun je het niet bijhouden en dan gaan de wilde beesten ermee vandoor. Zie? Zo is het ook dus in ons leven. Groeien is iets dat gestadig gaat. Sommige mensen, en dat zie je ook in het geestelijk leven, sommige mensen die kunnen ineens tjoef, opschieten, weet je. Dat heb je ook wel met kinderen, die gaan ineens woem. En dan is het een hele stilstand. Je zegt, gaan ze niet verder? Ja, dat komt wel. Hè? Dat komt wel. Anderen die groeien geleidelijk aan. Hè? En die blijven zo'n beetje doorgroeien. Hè? Maar het gaat altijd, als je er naar kijkt, ik denk haast dat je nog nooit iets werkelijk hebt zien groeien. Wel als je kijkt over een periode, maar als je het gestadig bekijkt, heb je nooit iets zien groeien. Als je dat van week tot week bekijkt, of sommige dingen misschien zelfs dag tot dag, ik weet nog dat wij mais hadden, en dat zag je, dat was een periode, als het dan werkelijk warm werd, nou dan zag je dat iedere dag een stukje langer was, hè? Maar dat is ook helemaal een zeldzaamheid. Iets dat werkelijk, als we nou een eikenboom nemen, die groeit heel langzaam. Die zie je beslist niet groeien. Dat gaat heel langzaam. Maar wel heel gestadig, heel sterk. En dat is de bedoeling. Dus we gaan hier eten. We hebben dus hier het goede eten. Het ware brood des levens. En daarvan groeien we. Hè? En de Heer Jezus, hij is het ware brood des levens. En hij is dus gekomen om onze zonde weg te nemen. Nou, om ons zalig te maken van onze zonde. Dat is een bijzonder iets, hè? Zalig maken. Zo, daar is hij mee bezig. Dat is heel werk, hè? Dat zalig maken. Als het nou maar in één keer ging, dan dan zou je zeggen, nou, dat was mooi en nu kunnen we ermee leven. Maar zo is het niet, hè. Dat is echt dat gestadige verder gaan. Zo is God in je leven bezig. En dat brengt eigenlijk, heb je wel eens groeipijnen gehad? Die heb je het ergste als je ineens doorschiet. Ik weet nog dat bij ons in het gezin was Luc, die had dat, die is ook de langste, of de tuin zit, dat weet ik niet. Maar die had geweldige pijnen soms in zijn benen. En dan zei we, oh, dat zullen wel groeipijnen geweest zijn. Ik heb nooit veel groeipijnen gehad, ik ben nooit veel gegroeid. Dus dat is makkelijk. Maar, kijk hoor, dan komt het nog wel. Nou, ik word nou kleiner zo. Dus iedere dag een klein beetje kleiner in plaats van groter. Hè? Zo, dus, maar u volgt dus wat ik zeg. Hè? Dus, God is dus bezig met die zaligmaking. En dat is een heel werk. Hè? En dit alles is geschied dat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is. Zie je? Dus God brengt in vervulling hetgeen dat hij van plan is. Hè? Maar wat is die van plan? Wat is hij bijvoorbeeld van plan met je leven? Hij is van plan met je leven om je te... Hoe noemen we dat woord? Vormen. Vormen in de gelijkenis van. Zo. Ja, van zijn zoon, Heer Jezus Christus. Een werk, hè? Dat denk je, Marco, dat is een werk. Hij is gelijk. Dat is dus de heide heiligmaker. Hè? Daar komt dat op neer. Hè? De heide heiligmaker. Daar moet je even over denken. Hè? Dat gebeurt. En dat zalig maken. Hè? En dan in de psalm leest wel gelukzalig is hij. Hè? Nou, dat is geweldig. Oké, we gaan hier verder. En moet ik kijken wat er nou staat. En hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende: ziet de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nu, je kunt toch even die nadruk erop leggen dat we wanneer we lezen, dat we erbij stilstaan. Als je ook voor jezelf dit leest en erbij stilstaat. Dan is, deze maagd, hier wordt Jozef ermee geconfronteerd dat zijn vrouw is een maagd. En die gaat een zoon baren, als een maagd. Nooit gebeurd, nooit van gehoord. En hier is dat eerste bericht. En het is van een engel, dus het is niet zomaar iets. Zij zegt, nou dan kan ik, ja dat zal wel waar zijn. Nee, dit is dus een feit. Hè? En je ziet ook hoe nederig dat Jozef is, want hij neemt dat helemaal in nederigheid op. Dat is iets dat ze allebei hebben. Kunnen we wel zeggen, want dan kijken sommigen even naar, dat Maria die heeft ook die nederigheid, hè? En Jozef ook die nederigheid. Nou, als we dus direct met de Heer Jezus te maken hebben, dan hebben we direct te maken met nederigheid. En dat is, nederigheid is die eigenschap, die wanneer we denken dat we hem hebben, zijn we kwijt. Hè? Dat is dus nederigheid. Hoe zou je het noemen als je tegenkwam? Ken je meer nederigheid? Of zeg je nou, ik geloof niet dat ik die wel eens tegengekomen ben. Nou, nederigheid is het meest begeerlijke, denk ik, dat er is. Maar het is... aan de andere kant ook weer het moeilijkste om dat te beleven, denk ik, hè? Nederigheid. In ieder geval, denk er maar over na. Dus die maagd die zal zwanger worden, zoon baren, en nu, waar we het dan zondag ook even over hadden, zijn naam zal heten Immanuel, het welk is overgezet zijn God met ons. Daar moet je niet meer over denken, hè? Immanuel. Denk even over Immanuel. Noach, die zei dat ook natuurlijk, hè? Immanuel, God met ons. En dan zat hij in die boot. Ja? Maar God was met hem. Ja? Henoch, die wandelen met God. God was met hem, Immanuel. En later schrijft Jesaja er ook over natuurlijk. En tegelijkertijd, iedere keer komen we dat tegen. Immanuel. Een schitterende naam natuurlijk van de Heer Jezus, God met ons. Het is belangrijk dat als we in deze tijd, het valt zo op dat in deze tijd van het jaar ook, hè, kerstfeest is een mooi feest natuurlijk, maar er wordt meestal gedacht over de komst van de Heer Jezus als een baby in de kribbe. Veel verder komt die mens niet dan die baby in die kribbe. Ja? En, maar daar is hij niet voor gekomen. Hij moest die kribbetijd natuurlijk hebben, maar daar is hij niet voor gekomen. Hij is gekomen om te sterven. Ja? En dat lijden, daar hebben we zo nog even aan gedacht, dat kwam al snel. Hè? Die benauwdheid hebben we zo laten zien. Nou, hier hebben we dat dus, Immanuel, God met ons. En dan wil ik eerst even terug met u naar waar het toch werkelijk om gaat. En dan gaan we even terug naar Jesaja. En in Jesaja, dan gaan we, Jesaja 50. Natuurlijk, Jesaja begint bij, we kunnen beginnen bij hoofdstuk 11. En dan zien we die, dat reisje, hè, dat opgeschoten is, het twijgje. Hij was natuurlijk gekomen van de dorre aarde. Hij was die opgeschoten. Maar hier gaan we iets verder ermee. En ik moet er eigenlijk aan denken dat, wanneer we denken aan het eerste offer, het offer van God zelf, in Genesis 3 vers 21, en dan later van Abel in hoofdstuk 4, dat sindsdien zijn er vele offers geweest. En denk maar aan de tijd van Salomo bijvoorbeeld, hoeveel offers dat er toen niet geofferd werden. Aan de andere kant denk ik aan Saul, die ging ook maar offeren en die was niet bekwaam om te offeren. Later Hiskia, die was ook aan het offeren. En nu zou het toch zo moeten zijn dat te verder dat de tijd ging met die offeranders, dat de meerder gezien werd, waar is het ware offer? Want het is toch wel duidelijk als het ene schaap naar het andere geslacht wordt, en het ene rund naar het andere geslacht wordt, en de ene duif naar de andere duif geslacht wordt, en de ene bok naar de andere geslacht wordt, en de helft die wordt er ook nog weggestuurd, dan zou je toch zeggen, in die verloop van die tijd, dat die mensen die gaan zien, ja, dit is allemaal maar een verwijzing naar hetgeen dat komt. Ze zouden zeggen, nou, die moeten wel zo intens leven, uitzien naar die komst van het ware offer. Maar dat vind je eigenlijk niet veel, hè? Die intense belevenis van het uitzien naar het ware offer. Het is zelfs zo dat wanneer je in Maleachi aankomt, dan zeggen ze, oh, neem dit schaap maar. Ja? Het is niet bekwaam om op te eten, dan geef het maar aan God. Ja, dat gebeurt ook. En ik weet niet of dat we nu niet ongeveer op datzelfde traject zitten. Hè? Nou, ik kan er toch niks mee doen, geef het maar aan God. Hè? Nou, dus je ziet te verder dat je komt door het Oude Testament heen, dan zou je kunnen verwachten dat die intentie om te zien naar het ware offer, en dan heeft 400 jaar voor eer dat de Heer Jezus komt en er is helemaal geen intentie meer over. Zelfs zo dat Johannes zegt, hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, wat een verschrikkelijke wording dat eigenlijk is. Hè? Maar dat kunnen we zo makkelijk lezen en eigenlijk wat overheen lezen. En als we dan zien wat dat offer werkelijk betekent. Nou, inmiddels heb je hoofdstuk 50 van Jesaja gevonden. En die schrijft die best bijzonder. En ik lees van vers 4. De Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weten met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor, dat ik horen gelijk die geleerd worden. De Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Hier hebben we dus de Heer Jezus al zo'n 700 en zoveel jaar voordat hij naar het kruis ging. En kijk wat er staat. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. Dit hebben ze nog niet gezien. Maar je zou zeggen dat ze daar wel voortdurend naar zouden uitkijken. Wij hebben nog niet gezien de komst van de Heer Jezus in de wolken. Maar ik verwacht toch wel dat we er werkelijk met alle intentie naar uitkijken en zien. Hij komt. En dan kunnen er natuurlijk allerlei redenen zijn waarom iemand zegt, ja, ik heb er vandaag echt niet aan gedacht. Maar tegelijkertijd, zo, kijk wat hij hier zegt. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Je ziet, ze plukte zijn baard uit. Ik kan niet zeggen hoe dat voelt, want ik heb nooit genoeg baard gehad zodat er iets uit kon trekken. Maar ik begrijp dat je kan iemand bijvoorbeeld aan, ik denk dat destijds toen ik nog wat aardig wat haar had, kon me wel aan mijn haar oppakken. En dan zou ik beslist niet om geschreeuwd hebben. Ik kon me zo vasthouden, dan kon je me daar zo aan oplichten. Dat kun je niet met de baard doen. Dat is ontzettend pijnlijk. En als je dan denkt dat die werden uitgetrokken en dat hij er zo uitzag dat hij was niet meer herkenbaar. En dat was al zo ver van tevoren gezegd. En als je dan komt, dan is dat eigenlijk allemaal vergeten. Je ziet hoe makkelijk we dus vergeten. Als je zou zeggen, hebt u, de Heer Jezus zegt dat wel tegen Petrus, maar, we waren nog op Petrus aan het bestuderen, hebt gij mij waarlijk lief? Nou, als je me waarlijk lief hebt, dan is één ding is zeker. Dan gaan we niet meer vergeten. Maar iemand zegt, ja, ik heb je waarlijk lief, en eventjes later, ik had er nooit meer aan gedacht. Nou, dan kan je niet zeggen dat hij je waarlijk lief heeft, hè, want dan ben je met iemand bezig. Hè? Nou, hier zo, kijk eens ernaar. En die mij het haar uitplukken, mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Ze spugen me in het gezicht. Dus het volk wordt dus deze dingen verteld. Dat hier is degene die komt. Ze hebben dus al die jaren al die offers gebracht van allerlei soort. En hier is het ware offer, het wordt hun voorgehouden. Dan zeg je nou, hier is een volkomen overgave aan hem. Want ze wisten allemaal dat hij komen moest. Daar was geen twijfel over. Nu was hij hier gebracht. En nu luisteren ze niet. Is dat nieuw? Nee, dat is niet nieuw. Dat hebben we natuurlijk al zo vaak gezien. Geef iemand maar het woord. Ik weet niet hoe vaak dat ik dat mensen gezegd, oh, ik zou eens graag eens met u willen praten. Ja, dat kan. Ik weet niet wat ze daarmee op gaan schieten, maar in ieder geval, dan gaan we ze praten en dan willen ze eigenlijk helemaal niet met je praten. Ze willen alleen maar iets zeggen. Ze willen geen oplossing. Ze willen alleen maar dat je het met ze eens bent. Mensen, hier is een oplossing. Er is één oplossing. Ik ken er geen één andere. Als u bij mij komt, dan is er maar één oplossing. En dat is overgave aan de Heer Jezus Christus. Dat is de enige oplossing in al onze problemen. Ja, maar u begrijpt nog niet precies wat ik bedoel. Volgt u me? Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar ik denk dat u niet begrijpt wat ik bedoel. Maar dat komt zo vaak voor. En daarom zeg ik, nou, als ze werkelijk... Ik moet even terugdenken aan een gebeurtenis jaren geleden. Hoe lang geleden? Nou, het was in, ik geloof dat het in 72 was. Wat evangelisatiediensten. En er was onze voorganger, dat is een broer, was evangelist. En die was er die voor een week. En dan iedere avond hadden we diensten. En zo, er werden ook uitnodigingen gegeven. Mensen kwamen naar voren, werden werkelijk bekeringen. En ik weet, op een gegeven moment zegt die broer, die was jonger, die evangelist. Dat is dan onze voorganger. Hij zegt tegen de voorganger, hij zegt... Er is iemand daar die wel naar voren komt, maar die kan niet, want er zo'n stoelen weg. Hij zegt, als die werkelijk wil komen, dan springt hij wel overheen. Hij had helemaal gelijk, hè? Hij had helemaal gelijk. Dan springt hij wel overheen. Als je werkelijk wil komen, ja, dan is er niks dat je tegen kan houden. Nee, dan spring je overal overheen. Dan maakt niks meer uit daar, Remco. Dus het gaat dus, zien we door het woord heen wie de Heer Jezus is. Nou, komen we hem hier tegen, hè? Want het is zo mooi met kerst, hè? En allemaal een stalletje en daar het ezeltje en dan heb je nog een koetje bij en een paar schaapjes er rondomheen en dan heb je daar nog een voederbakje en dan leggen we Jezus in. Nou, dan hebben we toch het hele zakje compleet, hè? Nou, ja, maar de meeste mensen kennen dat wel, maar ze kennen niet waar voor die Heer Jezus werkelijk gekomen is, hè? En die missen in ieder geval het punt dat hij gekomen is om hun van hun zonde zalig te maken. En wat kost dat? Nou, hier schrijft hij er dus al iets over. En dus helemaal terug in die Bijbel vinden we dus iedere keer wat hij gedaan heeft. Dus denk even over wat het is. Hij was natuurlijk toen bij het Sanhedrin en hoe ze hem in het gezicht spuugden en sloegen en zijn baard uittrokken. En gaan ze maar door wat er allemaal gebeurde. Dat Heer Jezus. Zie je dat wanneer die baby daar in dat voederbakje ligt? Daar denk je dan niet aan, hè? Want er is toch niemand die dat babytje dan zal doen. Toch wel, want Herodes die zou dat babytje direct vakant gemaakt hebben, hè? Als hij dat maar gekund had. Dat kon hij natuurlijk niet, want God die zorgde wel voor. God die beschermt, datgene dat hij beschermen wil, dat is, alles is in zijn hand, en zo is het ook met je leven, zit er maar niet mee. Hè. Maar even hier verder lezen, want hier zijn we nu toch. Want de Heer helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is mij bij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons dus samen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komt herwaarts tot mij. Zie, de Heere helpt mij. Wie is ze die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouderen. De mot zal hem eten. Oké, nu gaan we nog eventjes verder kijken naar Jesaja 53. Ik vind eigenlijk dat in dat eerste vers kom ik twee vragen tegen, liever dan één. En dat is, wie heeft onze prediking geloofd? Wie gelooft nu werkelijk wat God hier zegt? Want daar gaat het tenslotte om. Als ze niet geloven, ja, dan schiet het niet op. En dan staat er de volgende vraag, is dan eigenlijk, hè, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Voor wie is dit nu eigenlijk duidelijk? Ik bedoel, de arm des Heren, dus de kracht van God geopenbaard, dus die wordt gezien. Wat? Met de ogen? Nee, met het hart. Dus dat betekent een belevenis. De kracht van God. Oké, wanneer zie je de kracht van God in je leven? Ja, als je lekker van de wind fietst, dan zie je die niet, hè? Wanneer zie je hem wel? Wanneer dat je tegen de wind in gaat? Of zullen we het anders zeggen? Wanneer je tegen de wind van het leven in gaat? Wanneer het allemaal makkelijk en van de wind gaat, ja, dan denk je niet aan God, hè? Nee, je denkt er pas aan, hey, het gaat niet goed hier. Ja? Gaat het werkelijk niet goed? Of gaat het juist wel goed? Is God bezig met je leven? Veronderstel dat het allemaal makkelijk was. Dan zou je zeggen, oh, God is zo goed. Hè? Maar staan we nu op, 's morgens vroeg en zeggen, God, u bent zo goed. Kun je zo 's morgens opstaan? God is zo goed. Zeg, dat heeft niet te maken met hetgeen dat je ervaart. Het heeft te maken met wie God is. En God is goed. Of dat wij hem begrijpen, dat heeft er niet mee te maken, hoor. Dat kunnen we niet. Nee, we kunnen wel verstaan dat 's morgens vroeg zit ik meestal daar. Ik kan wel zeggen bijna altijd. En dan zit ik eerst even te mediteren, tegen de Heer te praten, van een minuut of zo. En dan heb ik altijd wel een vraag erin. En dan ga ik mijn Bijbel lezen. Dan staat dat de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dus dan weet ik al dat ik alles heb wat ik om zou kunnen vragen. En veel meer. En veel meer. Niet misschien alles wat ik zou willen hebben. En misschien ook niet dat ik ontvang wat van de dingen die ik liever niet heb. Zijn er ook dingen die je liever niet hebt? Ja. Die zijn er vaak meer als dingen die je liever wel hebt. Er is niemand graag, om iets heel eenvoudigs te nemen, er is niemand graag wat wij noemen ziek. We zouden ons, mijn moeder zei vroeger altijd, een mens moet maar niks hebben. Nou, dat is gewoon zo, een mens moet maar niks hebben. En als je iets heeft, heren, kun je daar niet eens even wat aan doen? Ja, ik bedoel meer dan een schone zakdoek. Huh? En, maar dan leren we iets in die Bijbel. En wat is dat? Zomaar die woordjes van Paulus, die gaan nog wel eens mee, hè? Mijn genade is u genoeg. En duurt het niet een poosje voordat je die ervaring hebt, dat je dat voortdurend kunt zeggen, ja, zijn genade is mij genoeg. Zijn genade is mij genoeg. Zo kun je dat nu zeggen, ja, zijn genade is mij genoeg. Ja, ik zou het nog liever een beetje anders hebben, maar, hè, dus, zo, dat is dus het groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Hem zo leren kennen. Zie, hij heeft voor ons geleden. Hij heeft alles voor ons op zich genomen. Dus, nou, is de bedoeling dat we gewoon hand in hand met hem gaan wandelen. En dan zien we dat hij ons leidt door allerlei paden waarvan we zeggen, zou dat nou werkelijk nodig zijn? Ja. Veronderstel dat ik hier begin vanavond en zeg, willen jullie allemaal graag gevormd worden in de gelijkenis van de Heer Jezus? Wat zou ik dan zeggen? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel eens een beetje, hoe zal ik dat uitdrukken? Nou, laat ik het maar het woord gebruiken. Ik ben wel eens een beetje bang gehaast, wanneer ik vraag, wil je je overgeven? En iemand zegt, helemaal. Oeh, heren, nu gaat er wat gebeuren. Nu gaat er wat gebeuren. Nu gaat iemand werk. Nu worden er wel kantjes geschaafd. En misschien wel met de beitel wat stukken eraf gehouden. Ja, dan gaat het gebeuren. En ja, zo af en toe dan hoor ik dat eens. Ja, ik geef me geheel over en niks tussen mij en de Heer. En er is niks moois. Maar dan kom je erachter dat er best heel wat tussen zit, hè. Want dan gaat hij dat weghalen en dan kom je erachter, dan moet er toch wel wat tussen gezeten hebben. Dus dan zie je, dan wordt dan getrokken. En dan een beetje schaven en dan weer een stukje bijtelen. En denk je, nou is het nog wel geweest en nou ben ik zo dicht bij de Heer. Ja, nee, ja, we zijn er nog niet helemaal, hè. Nou, daarom begin ik hier te lezen van Jesaja 53 en waar we zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Wie gelooft dit? En dus, geloven betekent dus aannemen. En nogmaals, ben je goed van aannemen. Dus hier komt het, aannemen. Oké, en aan wie is dat dan geopenbaard? Nou, dus daar is God mee bezig, om dat te openbaren, omdat je eigen te maken. Maar als ik hier dit hoofdstuk open doe, waar zijn we dan mee bezig? Wat voor een hoofdstuk is het? Nou, daar staat heel wat in. Natuurlijk, het is geen lang hoofdstuk, daar gaat het niet over, maar daar staat heel wat in. Kijk maar, dus er gaat het eerst als hoe de Heer Jezus gekomen is, dus daar hebben we daar hadden we het de zondag ook nog over. Hè? Hij is als een reisje. Hè? Dus als een baby is hij geboren. Nou, hij is mens geworden dus. Hè? Voor zijn aangezicht opgeschoten als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Moet even goed over nadenken. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. En hij was de heerlijkheid van de hemel. En de heerlijkheid van de hemel is dit mens geworden aan wie je dus die heerlijkheid niet zag. Want als hij, zoals hij van de hemel gekomen is, zo die mens vertegenwoordigen, dan had iedereen dat moeten zien overal. Kijk, daar loopt God. Maar dat is juist verborgen in die mens geweest. Zie je? En diezelfde heerlijkheid, die wil die nu dat door ons geopenbaard wordt. En dit is er allemaal gebeurd. Dus het kan pas wanneer dit werkelijk geopenbaard is. Hè? Nou, kijk maar hoe die er verder mee omgaat. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als we hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Er is geen begeren aan. Sorry. Het is echt helemaal het geloof. Hè? Er was niks. Hij zegt, oh, die had nou eens aantrekking. Hè? Nou, dat als je vandaag denkt aan degenen die op een podium staan, die hebben aantrekkingskracht. Hè? Die hebben zo eventjes een overwicht. En gaan ze maar door. Hè? Zo wordt het vandaag gepresenteerd. Maar de Heer Jezus die is gekomen als iemand die dus dat heet. Er was niets dat we aan hem begeerd zouden hebben. Het was wel als hij begon te spreken, had hij genadige woorden. Lees u in Lucas 4, hè? En het gewone volk hoorde hem gade. Maar, dan moest je ook weer niet op de tenen trappen, want dan waren ze zo ook weer omgekeerd. Is toch wat, hè? Hij kon ze zelfs te eten geven. En als je ze dan iets ging onderwijzen, dan waren ze allemaal vertrokken. Je ziet hoe makkelijk dat die mens met het aardse bezig is. En nou, de Heer Jezus die is voortdurend bezig om ons naar het hemelse te trekken. Zo, dat is die eenwording met hem. Dat één zijn met hem. En daar gaat het natuurlijk over. Kijk maar, hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Nou, wie wordt er graag veracht? Een man van smarten en verzocht in krankheid. Dat is wat. Een man van smarten. Verzocht in krankheid. En als wij een beetje krank zijn, dan zijn we misschien wij zeggen het Engels een beetje cranky. Weet je wat dat is, Marco? Cranky? Zagrijnig. Ja. We denken aan de Klaas van de voorganger. Ook al eens bij gelezen, hè? Tozer. EW Tozer. Tozer zegt, when I'm ill, I'm not easy to be with. En ik weet niet of hij ook zo bent. Hè? Als ik ziek ben, dan ben ik niet makkelijk om bij de buurt te zijn. Ja, dat was Tozer. En een van de fijnste schrijvers die we kennen, zou ik zeggen. Nou, in ieder geval. En ieder was verbergen het aangezicht voor hem. Dat was ook duidelijk, hè. Toen hij daar aan het kruis ging, toen gingen ze spottende voorbij. Spottende. Allemaal al van tevoren verteld. Dan zou je toch denken, als hij dan gekomen is, en tenslotte heeft hij dat volwaardige offer gebracht, dan komt toch iedereen er naartoe. En dus niet. Dus niet. Sta daar niet stijl verbaasd van. Je zou toch zeggen dat iedereen. En denk ik ook nog wel eens. Vroeger dan dachten we altijd dat als je ouder werd, dat je dan dichter bij God kwam. Oude mensen, ja, die. Want die weten dat ze al spoedig een keer de Heer gaan ontmoeten, natuurlijk. Maar niets is minder waar. De ouder de mens wordt, de meer dat hij gezet is in eigen wegen, en de minder dat hij over God wil horen. En als een mens vlak voor zijn. In de buurt waar hij hoge leeftijd heeft misschien. En zelfs dicht in de buurt van Stellen, dan denkt hij nog dat hij alle tijd heeft en het zal hem wel niet overkomen of haar wel niet overkomen. En ik heb het zelf in de hand. Je hebt niks in de hand. Niks, helemaal niks. Dat is eigenaar. Wat ik dus doe, ik laat zien hoe averechts dat die mens denkt. Dus wanneer ik dit denk, dan zal het net andersom zijn. Zo is dat meestal in relatie tot God. Hè? Dus om hem te leren kennen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen, verdrukt was. Dus terwijl hij met onze zaken, laat ik het zo even doen, bezig is, denken wij, zo, God kan niet veel van hem houden. Anders had hij het nooit gedaan. Hebt u dat wel eens gehoord? Dat kan toch nooit dat God zijn zoon naar het kruis liet gaan? Voor mij, ik zou dat geen eens willen. Dat hoor je. Waarom? Je ziet dus hoe blind dat die mens is. 2 Korinthe 4 vers 4 zegt dat ook duidelijk. Als je denkt dat de God van deze wereld heeft de zinnen verblind van hen die niet geloven. Verblind, hè? Echt verblind. Maar hebben wij er ook nog een tikje van? Zijn onze ogen werkelijk helemaal geopend tot het feit dat God ons dat leven en dat licht en die liefde gegeven heeft? Of zeggen we, ja, maar dat komt wel. Nee, God heeft dat allemaal gegeven. Weet je nog dat toen je geboren bent, toen zat alles erop en eraan. Je hebt er sindsdien niks meer bij gekregen. Het is wel ontwikkeld sinds. Ja, het is gegroeid sinds. Maar je hebt er niks meer bij gekregen. En zo is het ook. Zo is het ook in ons geestelijk leven. Je hebt dus alles gekregen. Nou, wat gaan we doen met hetgeen dat we gekregen hebben? Huh? Wat gaan we daarmee doen? Nou, dat is, gaat dat ontwikkelen? Gaat dat dus groeien? In genade en kennis? Dan betekent dat dus, als de Heer Jezus gestalte in mij krijgt, dan betekent dat ik dus mijn eigen gestalte kwijtraak. Het is één van twee. Het is of hij of ik. En het is niet ik, maar hij. Ja? Oké. Dus zie je dus dat hey, die ik, die wordt, en je ziet wat hier allemaal gebeurt, hè. Om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zie je dat? Dus de Heer Jezus, zo in Jesaja 9, dan wordt hij ook de vredevorst genoemd, hè? Nou, dat is de vredevorst. Hij is onze vrede, zegt de Efeze. Nou, dus oké, als hij onze vrede is, en hij is de vredevorst, en hij heeft vrede gebracht door het bloed van het kruis, Colossens 1 vers 20, dan weten we dus ook, hey, hij brengt die vrede en hij neemt mijn onvrede mee. Dat is een hele uitwisseling, hè? Zie, alles is een uitwisseling met de Heer Jezus. Wanneer die eenheid leeft, dan krijg je dus die uitwisseling. Ik leg alles bij hem neer en hij geeft me allemaal het nieuwe. Nou, dat is een goede uitwisseling, hè? Dat is de beste uitwisseling die je kan bedenken. Die kun je nergens anders krijgen. Hè? En weet je wat het is? Als ik nou bijvoorbeeld veronderstel dat je je auto gaat inruilen, dan geef je die oude auto in en je krijgt een nieuwe terug. Maar die nieuwe, die verslijt ook weer. Kan zo nieuw niet zijn of hij verslijt weer. Als je een auto van de dealer wegrijdt, dan ben je al een derde van de prijs weer kwijt. Dan is je al zoveel minder waard. Hey, dit wordt alleen maar groter. Hij neemt al mijn zonden, kijk maar naar vers 6. Hè? Wij dwaalden allemaal schapen. Daar gaan al die schaapjes, allemaal dwalende. Hè? En wat doet hij? Allemaal schapen gedwaald. We gingen allemaal onze eigen weg. En nou zegt hij, ik ben de weg. Neem die. Hey, wat gebeurt er dan? En dan neem ik al jouw schuld en al jouw zonde op mij. Wat een uitwisseling, hè? Dus je ziet die voortdurend, die eenheid is dus als het ware een voortdurende uitwisseling. Hij geeft het goede en hij neemt hetgeen dat niet zo goed is. Hetgeen dat slecht is. Dat neemt hij van me en hij geeft hetgeen dat goed is. Dat kom je verder niet tegen. Dat is alleen maar hem. Hij geeft vrede. Er is niemand, niemand, niemand in deze wereld die vrede geeft. Er zijn er veel die vrede zoeken. En ze zoeken zich te pletten, maar ze vinden het niet, want ze zoeken het niet in de goede plaats. Vrede is alleen gevonden in de Heer Jezus. En zo kun je natuurlijk allerlei dingen. Gisteren waren we in gedachten in de prediker. Ijdelheid ter ijdelheden. Het is allemaal ijdelheid. Nou, als het lied ter liederen het hoogliedje is, en als de koning der koningen de hoogste koning is, dan is ijdelheid ter ijdelheden de grootste ijdelheid. En ijdelheid is leegte. Leegte der leegten, zegt de prediker. Weet je wat die prediker leefde? Hij leefde onder de zon. Onder de zon. Weet je waar de meeste mensen leven? Onder de zon. Je vindt in dat boek Prediker bijvoorbeeld, vind je nergens boven de zon. En waar is jouw positie in hem komen? Als je opgewekt bent in Christus, dan ben je niet onder de zon, dan ben je boven de zon. Die prediker die was wel depressief, hè? En dat is niet de positie van een christen. Een christen is boven de zon. Die zit niet onder die zon. Nee. Nee. Dus je ziet, dat is ook het woord van prediker, hè? Onder de zon. En ijdelheid ter ijdelheden. Nou, dat zijn de dingen die je tegenkomt in prediker als je er doorheen leest. Ik weet niet hoe vaak dat er staat onder de zon. Je kunt het tellen. Ik heb het niet geteld. Maar dan zie je het. Weet je wat nou interessant is? Dan gaan we de tweede keer. Dat de Israëlieten, terwijl ze het feest, vooral het laatste feest hielden, dan gingen ze de prediker lezen. Je ziet hoe aards dat ze bezig waren. En nog vandaag aan de dag gaan mensen feesten houden van Israël. En ik denk dat ze maar net zo goed prediker bij kunnen lezen. Want dat zit er toch helemaal in. Het aardse. Net zoals in Johannes lees je dat ook, hè? In Leviticus 23 lees je over de feesten des Heren. In Johannes lees je van het feest der Joden. Heel apart is dat, hè? Ja. Dus je ziet, die mens die is altijd geneigd om. Hè? Geliefde, wat is uw verlangen? Om zo te leven? In opgaande lijn of zo te leven in neergaande lijn.
Zo makkelijk, hè? Dat gaat wel, ja.
Nou, heb je daar iets gezegd? En dan ga ik dat even proberen of dat waar is. Is dat inderdaad makkelijk? Om zo te leven, is dat makkelijk? Of lijkt het makkelijk? Ik heb nog niemand blij gezien die zo leeft. Ik zal u er een geven. Dat is Lot. Was de blijdschap bij Lot? Is Lot? Er was geen blijdschap bij Lot in zijn lot. Hij zat er tenslotte, zat hij er in spelonk dan ergens met zijn dochters. Huh? Was niet veel meer over. Dus je ziet, nee, maar dat opgaande, hè? Dat omhoog gaan, dat steeds omhoog klimmen met de Heer Jezus. Ja. Hoe gaat dat liedje nog weer? De weg van Jezus is steil en smal. Zie. Daar gaat hij. Nee? Maar zo, wat is je keuze? Want daar gaat het nu eventjes over. Welke weg ga je nemen? Deze die omhoog leidt? of die die omlaag leidt. Je ziet dat in het leven van Salomo, hè? Je ziet dat Salomo die begon hier. Het eerste dat hij krijgt is Hooglied. Geweldig. Hè? Geweldig. Dat Hooglied. Spurgeon die noemt dat het heilige der heilige van de boeken. Nou, het Hooglied. Daar begint hij. Als een jonge man begint hij daar en hij zegt: Heere, ik weet niks. Ik ben maar een kind. Wil u me leiden? Zo begint hij. En hier, er waren een paar dingen die hij toe-eigende. Die hem op het verkeerde pad brachten. Twee dingen. En paarden. Nou, je zou toch niet denken dat die twee samen gingen eigenlijk, hè? Maar dat was dus verboden werk daar. Hij begon er ook best aardig vroeg al mee. Want hij had natuurlijk een vrouw van Egypte. De zuster van Farao. Die als vrouw. Dat begon al aardig snel eigenlijk. He? Nou, hij gaat dus. Dus het volk van Israël is verlost uit Egypte. Egypte is een beeld van de wereld. En daar gaat hij een vrouw halen. Dus hij gaat daar, hij gaat zich daarmee vereenzelvigen. Hij wordt daar een eenheid mee. Dat gaat niet goed komen, hè. En dan zie je dat ook. Dus Hooglied is heel mooi. Dan krijg je dus Spreuken, heel wijs. Maar dan op het eind van zijn leven krijg je Prediker. Tot het lijkt net of dat hij aan het eind van Prediker, dan zegt hij nog: Hey, herinner je schepper. Dan schijnt hij net eventjes nog een vleugje lucht te krijgen, als het ware. Hij is ook niet oud geworden. Hij is niet zo oud geworden als dat jij nu bent. Hoe oud is hij geworden? 58. Zijn vader is 70 geworden, David. Ja. Dus je ziet hoe dat kan lopen. Zo, maar het leek er wel heel mooi, hè? Het leek er heel mooi zoals hij begon. En wat een wijsheid, hè? Allemaal van God. Totdat hij tot die plaats kwam toen de nacht. Ik denk dat hij dacht dat hij het wel wist. Maar ergens hier, in die afgaande tijd, was hij zijn eenheid met God kwijt. Ging hij zijn eigen weg. En toen ging het verkeerd, hè. En dan gaat het nog eventjes. Ja, dat lijkt me toch langzaam te gaan. Maar in wezen gaat het dan zeer snel. Want de verder dat je onderaan komt, de sneller dat het gaat. Dus net zowel, ik heb vaak verteld, dat vroeger, dat als we in Canada waren en het had gesneeuwd, dan namen we nog alles de motorkap van een auto. Oude motorkap, vooral van die grote Amerikaanse auto's. En dan deed je die bovenop de berg en dan gingen we er allemaal in. En dan moest je wel een duwtje geven om aan de gang te komen. Maar laat ik je vertellen, als je halverwege was, zou je niet bij kunnen lopen. En als je dan onderaan kwam, dan moest je beslist geen prikkeldraad tegenkomen. He? Dan ging die werkelijk met een gaan, hè, dat ding. En de meer dat er in zaten, de sneller dat die ging. En dat is dat leven naar beneden ook, hè. Dat kan zo snel gaan in één keer. Oh, daar staan van te kijken. Dat is helemaal het verhaal van Salomo, hè. We zeggen nooit iets om iemand tekort te doen. We zeggen het alleen maar om ervan te leren. Dus we zeggen niet, kijk eens naar Salomo, wat dan ook. Nee, daar leren we van. God heeft ons alle dingen geschonken om van te leren. Dus laat ons ook leren van deze mensen. Wij maken weer andere fouten. Als we naar zoveel mogelijk kijken in de Bijbel, dan zie je, en als je dan het oog gevestigd hebt op de Heer Jezus, en volg hem, hij maakte geen fouten. Hij maakte geen ene fout. Nee, hij heeft nooit iets fout gedaan. Hij heeft nooit iets verkeerd gedaan. Je kunt er altijd zeker van zijn dat hij altijd recht doorgaat. Hij is de rechtvaardigheid van God. Zie? De rechtvaardigheid van God. Om zondaren rechtvaardig te maken. Maar even denken hoe diep dat gaat. Hè? Dat God in Christus is de wereld met zichzelf verzoenende. Moet eens kijken hoe die wereld eruit ziet. Moet eens kijken hoe die mens eruit ziet. En dat een God in Christus is om die mens te rechtvaardigen. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Dat, hoe goed dat God is. Oké, wij waren hier aan het lezen. En we kijken wat er hier staat in vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Deed zijn mond niet open. Hoe ervaar je dat? Doe je mond gauw open? Als je verdrukt wordt of denkt verdrukt te worden? Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zie, hier later zien we dat in Openbaring 5. Hè, hoe daar staat hij, het lam. Hé, er is een leeuw. Er staat een leeuw. Je kijkt om, er staat het lam. Als geslacht. Hè? Islam. Het is geen boek waar het woordje lam vaker in staat om in relatie tot de Heer Jezus. Dat is een openbaring natuurlijk. Dus het lam werd ter slachting geleid als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn des scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dat alles om één te zijn met ons. Zou je dat ervoor over hebben? Zou je dat over hebben voor één ander? Om zo te lijden, om zo een ander te winnen. Gisteren, een zondag, weet ik niet meer. Alleen je zat te lezen in het boek van Gracia Burnham, waar ze voor een jaar werden genomen door gijzelaars, door de Filipijnen. En waar ze alles meemaakten. En die gijzelaars deden hun wel geweld aan. En ze was zo boos op een van die gijzelaars, want die had haar man geketend en dan moest hij nog maar meer dragen en zo al, weet je wel. Nou, dat tenslotte, ze zegt, ik hoop dat hij verbrandt in de hel. En toen zei hij zegt, dat mag je nooit iemand toewensen. En hij was degene waar de kettingen om zaten en die maar meer mee moest dragen. En die het eigenlijk niet meer kon dragen. Hij zegt, we moeten bidden voor deze mensen dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat is wat, hè? Die zat er echt middenin. Ik heb daar niet gezeten. En ik zou niet weten wat dat was. En wel dit. Dat je leven kan van het ene moment op het andere moment helemaal omslaan. Hun hadden daar ook niet op gerekend. Ze gingen zomaar een weekendje zouden ze naar een rustplaatsje toe. Resort. En ze werden er uitgepikt door hoe noemen die mensen daar, de Filipijnen die ze daar uitgehaald hebben en meegenomen, gijzelaar en zo al. Dus je ziet, maar wat is dan je houding tegenover deze mensen? Wil je die dan ook winnen? Of zeg je, winnen? Haak een geweer uit een schouder, samen loop. Dat is ook mogelijk, hè? Ja, zo wat is onze houding? Zie, wat is nou ware liefde? Ja. Ja. We willen wel graag de ander ons lief heeft, maar dat is wat anders, hè? We willen de ander lief hebben. Ook als ze niet zo lief zijn. Ja. Vind je het wel eens moeilijk? Ja, misschien een hele moeilijke buur of wat ook maar, hè? Goed. We gaan hier nog eventjes verder lezen. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken, wat is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graaf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Dus eigenlijk wat is het, als je ziet hoe hij ten schande gemaakt is, hè, dan hangen er tussen twee moordenaren in. Aan een kruis. Maar echt, je ziet hoe diep dat gegaan is, hè, die hele lijdensweg van de Heer Jezus. Ik denk gewoon dat het goed is dat we erover nadenken wanneer we een kerstfeest hebben waar het eigenlijk meest niet meer om de Heer Jezus gaat zelfs. Ja. Het gaat eigenlijk niet meer om de Heer Jezus. Maar het is wel de bedoeling dat we eraan denken. Ja. We hadden vroeger, deed ik dat in het gezin ook, laatst wel op Jesaja 53 op kerstdag. Of in de gemeente deed het ook vaak. Maar goed. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Kijk even daarna, geliefde. Zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. He? Hier is dus de strijd om de persoon zelf. He? Hij heeft zijn geest overgegeven aan de Vader. Maar die persoon zelf, die is hier nog. En dan zie je in vers 11, zie je dat nog een keer, hè? Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ja, dat zei hij al in vers 6. Hij draagt alles van ons. Nou, schitterend is dat hij zo alles gedragen heeft. Je kunt het alleen maar, het gaat me dus om die eenwording met hem. Hij heeft alles van je overgenomen en jij hebt de volledige vrijheid van hem gekregen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Dus ik krijg het drie keer achter elkaar, zie, het gaat om zijn ziel. Uitgestort in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gemeden heeft. Wat een verhaal dan, als we dat lezen dan in Matthäus. Dat, ja, die zal een zoon baren, zijn naam is Jezus. En die zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, eigenlijk komt dit er zo uit, hè? We hebben hier zo doorgelezen nu, maar dan komt dit er zo uit. Dan zie je dat voor je. Wat een bijzonder, hè, God, dat we toch hebben, hè? dat de Heer Jezus zich zo zelf gegeven heeft daarvoor. En dat, ja, ook Jozef en Maria zich gegeven hebben, overgegeven, om dit werk ook door hun heen te doen. Dat God ook zo door ons heen mag werken, dat we in zo'n nederigheid naar hem toe gaan. Vader, we zeggen u daarvoor dank, dat de Heer Jezus zo'n nederigheid heeft laten zien. En dat hij nederig was, maar dat we dat ook mogen zien in Maria. En dat we dat ook mogen zien in Jozef. Heer, dat we dat door zoveel van uw knechten hebben mogen zien. Heer, dat we dat ook in ons leven mogen zien. Dat we in nederigheid de Heer Jezus dienen. Dat we zo met hem één worden. En dat we zo in alles mogen zien, Heer, dat gij werk aan het doen zijn in ons leven. Vader, het is zo ver boven ons binnen het denken. Maar we weten dat gij die in ons een goed werk begonnen zijn, dat gij het zult voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Vader, zo dragen we ieder in liefde aan u op binnen, dat gij dat werk zo afmaakt, zodat het u behaagt, dat in alles de Heer Jezus de eerste is. Zo zeggen we u dank voor wat u doet in ieder leven. In Jezus' naam. Amen.